Oké. We zijn nog steeds in Handelingen hoofdstuk 3. En ik denk dat het goed is om te beginnen met de passage opnieuw te lezen. Ik ga deze avond niet opnieuw een ganse herhaling doen van wat we tot nog toe gezien hebben over de opstanding. Ik ga alleen dat naar voren brengen dat noodzakelijk is om verder te kunnen met het stuk. Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk, mannen van Israël, waarom verwondert u zich hierover en wat staart u ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde hem te moeten loslaten. U hebt echter de heilige en rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. De vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden van wie wij getuigen zijn. En op grond van het geloof in zijn naam, heeft zijn naam, deze die u ziet en kent, sterk gemaakt, en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen. En uw broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten. Maar God heeft zo vervuld wat hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Heb dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van Jahwe en hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft immers gezegd, een profeet zal Jahwe uw God doen opstaan uit uw broeders gelijk mij. Naar hem zult u horen overeenkomstig alles wat gij tot u zal spreken, en het zal gebeuren dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk. En ook alle profeten van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vader heeft gemaakt, toen hij tot Abraham zei, en in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden. Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, hem gezonden om u te zegenen, door ieder van u af te keren van uw boze wegen. Tot zover. Het is inmiddels de derde keer dat we bezig zijn met die passage. Waarom er zoveel aandacht aan besteden? Omdat ik geloof dat dit gedeelte zeer belangrijk is om het eindtijdperspectief dat we samen leren ontdekken, om te zien hoe dat vervat ligt in de evangelieboodschap. We hebben gezien in deze studies over de opstanding van de Heer Jezus, dat het onmogelijk is om de opstanding van de Heer Jezus goed te kunnen begrijpen zonder de leer van het Oude Testament over de opstanding. En wat we samen hebben ontdekt is dat de apostelen altijd Jezus' opstanding zien in het licht van de algehele opstanding. Dat het verband tussen die beiden niet kan weggedacht worden. Nu, het is de algehele opstanding en Jezus' opstanding die als het ware dit nieuwe kader hier creëert. Als we nu geloven dat we in een tijd leven dat het koninkrijk al aangebroken is, maar nog niet in volheid, dan heeft dat vooral te maken met Jezus' opstanding in het licht van de algehele opstanding. Natuurlijk, op het schema kan je zien dat de aanvang terug te leiden is tot Jezus' leven, bediening, dood, opstanding en verheerlijking. Maar zoals je hebt ontdekt in het boek De Handelingen, is het moment waarop het heel duidelijk gezien wordt dat het koninkrijk wel degelijk aanwezig is en dat er een nieuwe periode is aangebroken, wat 50 dagen na de opstanding gebeurt, uitstorting van de Heilige Geest. Dus in beginsel is inderdaad het koninkrijk al aangebroken, maar nu de Heer Jezus opgestaan en verheerlijkt is en regeert, worden de bewijzen van zijn heerschappij en van dit koninkrijk dat er wel degelijk al is, steeds duidelijker en duidelijker zichtbaar. Dus ik geloof dat dit eindtijdperspectief heel duidelijk zichtbaar is in de passage die we met elkaar overdenken. Wat de relatie betreft tussen Jezus' opstanding en de algehele opstanding, ik denk dat in de afgelopen studies het gedeelte wat we overdacht hebben, over Paulus en de opstanding en de hoop van Israël, namelijk toen we zijn gaan stilstaan bij het laatste gedeelte van het boek De Handelingen, dat daar voor ieder van ons het heel duidelijk werd, hoezeer Paulus ook Jezus' opstanding beschouwde in het licht van de algehele opstanding. En Handelingen 26 is de langste boodschap van Paulus, zijn verdediging daar. En daar hebben we gezien dat hij heel nadrukkelijk uiteenzet hoe hij tegen de opstanding aankijkt. Laat ik ze nog maar eens opnieuw lezen, want ik wil u wijzen hier op een element, op een onderdeel waar we tot op heden nog niet bij stilgestaan hebben. Daar ik nu hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig voor klein en groot, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren. Dat de Messias moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. Dus wat Paulus van overtuigd is dat hij voor terecht staat, is inderdaad de leer van de opstanding, of de hoop van de opstanding die hij heeft. En hoe dat hij die nu ziet in het licht van de opstanding van de Heer Jezus, vanuit de schriften van het Oude Testament. En hij zegt heel nadrukkelijk dat de profeten en Mozes al vooraf aangekondigd hebben dat de Messias moest lijden, dat dit onderdeel uitmaakt van de weg die de Messias moest gaan, en dat hij vervolgens als eerste uit de doden moest opstaan. Maar dan komt er nog een stuk achter waar we het tot nog toe nog niet over hebben gesproken, wat evenzeer in het Oude Testament beschreven wordt, en dat is dat de Messias, nadat hij geleden heeft en opgestaan is, een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. Nu, ieder van ons die weet dat de Heer Jezus na zijn opstanding slechts aan enkelen verschenen is. Namelijk aan zijn discipelen als eerste, en dan nog aan een paar mensen, een paar uitzonderingen die uiteindelijk zijn discipelen geworden zijn. Denk aan Jacobus en ik denk ook aan Paulus. Maar hier vinden we dat Paulus nadrukkelijk stelt dat de Messias na zijn lijden en dood, na zijn opstanding, een licht gaat verkondigen aan het volk als aan de volken. Dat is wel heel opmerkelijk. Nu, als je terugkeert in Handelingen hoofdstuk 13, misschien kan je dat ook wel eens opslaan, Handelingen hoofdstuk 13, dat is die eerste boodschap die we vinden van Paulus, wanneer hij met Barnabas op zendingsreis gaat, dan gaat hij naar Antiochië Pisidië in Handelingen hoofdstuk 13, en daar preekt hij in de synagoge. Bij die boodschap hebben we al stilgestaan in het begin van de studies van het boek De Handelingen. Maar daar vinden we dat Paulus een paar sabbaten achter elkaar predikt in die synagoge, en dat zijn boodschap van het evangelie wel ingang vindt bij een aantal mensen. Maar dat zijn geen mensen van Joodse origine, het zijn godvrezenden en proselieten die interesse hebben in die boodschap. En tot grote verontwaardiging van de Joden eigenlijk zelf, die op een bepaald moment zich echt keren tegen Paulus en Barnabas, waarop Paulus en Barnabas besluiten om het stof van hun voeten af te vegen en daar te vertrekken. En dan spreken ze deze merkwaardige woorden in Handelingen 13, vers 46 en vers 47. En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid: het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken. Aangezien u het van u afstoot en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. Zie, wij wenden ons tot de volken, want zo heeft de Heer ons geboden. Ik heb u gesteld tot een licht van de volken, opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde. Als je dat bekijkt in het licht van Handelingen 26, van wat we daar hebben gezien, dan zie je uiteindelijk dat Paulus zich vereenzelvigt met de Messias die na zijn opstanding een licht zou verkondigen aan het volk en aan de volken. Hij ziet zichzelf en Barnabas als hen die nu die opdracht verder zetten, uitvoeren. Dus zie je hoe belangrijk dat het is om, wanneer dat je door het boek De Handelingen gaat en ziet dat alles stelselmatig meer ontvouwd wordt, om dan eens terug te blikken en terug te kijken. Want als we vanuit dit oogpunt nu naar Handelingen hoofdstuk 3 gaan, en daar het laatste versje dat we gelezen hebben gaan bekijken, dan gaat er u meteen ook iets opvallen, denk ik. Kijk eens in Handelingen 3 vers 26. Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen. Ik hoop dat je ziet, als je zo achteruit gaat, welk licht de gedachte die Paulus uit het Oude Testament haalt, dat volgt op de opstanding van de Heer Jezus, namelijk dat hij licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken, dat dit een heel ander licht werd op Handelingen 3 vers 26. En als je bijvoorbeeld dit bewuste commentaar gaat bekijken, dat ik de vorige keer ook al getoond heb, dan ga je lezen dat er hierover verklaard wordt, Handelingen 3 vers 26, dat dit duidt op de dienst van de Heer Jezus. Dat dit spreekt, hè, tot u in de eerste plaats geeft God naar zijn krachten hebben doen opstaan, hem gezonden om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen, dat dit duidt op de bediening van de Heer Jezus tijdens zijn leven. Maar als je het zo bekijkt vanuit Handelingen 26 over Handelingen 13 naar Handelingen 3, dan zie je dat het absoluut niet spreekt over Jezus zijn bediening tijdens zijn leven, maar dat het spreekt over Jezus de opgestane, die nu gezonden is, zegt Petrus, om u te zegenen, door ieder van u af te keren van uw boze wegen. Ja, vermits het de opgestane Jezus niet zelf is die het doet, leren we uit Handelingen hoofdstuk 13 ook dat het door zijn geest is dat de apostelen nu die boodschap prediken. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Ik denk dat het wel belangrijk is om dat te zien. Waarom leg ik daar vanavond de nadruk op? Wel, ik heb je al in de vorige studies aangetoond dat deze persoon, de knecht van de Heer, in die boodschap van Handelingen hoofdstuk 3 een zeer centrale rol inneemt. En wat is het verband tussen deze schriftplaats en deze schriftplaats? Waar komt de oudtestamentische gedachte uit? Uit welk boek? Als er gezegd wordt dat de Messias een licht gaat verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken, waar kent dit zijn oorsprong in het Oude Testament? In Jesaja, maar niet Jesaja 53. Het wordt teruggevonden in de andere liederen van die gewijd zijn aan de knecht van de Heer en de profeet Jesaja. Kijk maar eens in Jesaja 42 en in Jesaja 49. En daar wordt er gezegd van de knecht van de Heer, Jesaja 42, vers 6 en vers 7. Ik, Yahweh, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u beschermen, en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Welk verbond dat er hier bedoeld is, denk ik niet dat ik dat nu moet uitleggen. In Jezus bloed, inderdaad. Zal u stellen tot een verbond voor het volk. En dan wordt er direct erachter gezegd, tot een licht voor de heidenvolken, ziet u, dezelfde uitdrukking, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis, wie in duisternis zitten. Dus de heidenvolken die zitten in duisternis, en de knecht van de Heer, die zal een licht zijn voor de heidenvolken die in duisternis gezeten zijn. Jesaja 49, vers 6, dan zegt Yahweh tot zijn knecht, en dat is nog opmerkelijker in die context, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. Wat kunnen we hier leren? De knecht van de Heer, die zal wat doen voor de stammen van Jacob? Hij zal hen heroprichten. Dat betekent dat hier gesproken wordt over een herstel van Gods volk. En om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Waar wijst dit op? Inderdaad, een terugkeer uit de ballingschap tot God. Dus de knecht zal het volk van God heroprichten. Hij zal allen die gespaard gebleven zijn, terugbrengen tot wie of tot waar? Tot God zelf. Maar voornamelijk tot God zelf, inderdaad. Want de reden waarom ze in ballingschap gegaan zijn, is juist omdat ze zich van God hadden afgekeerd. En wat zou een terugkeer anders betekenen dan in eerste instantie een terugkeer tot God? Daar zal de knecht van Javé voor verantwoordelijk zijn. Maar dat is maar één onderdeel van wat hij zal doen. We kunnen verder lezen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus zie je nu waarom voor Paulus dit een zeer belangrijk onderdeel is in het heilsplan van God. Dat de Messias niet alleen moest lijden en opstaan uit de dood, maar als de opgestane een licht verkondigen tot de of aan de heidenvolken. Opdat Gods heil zou reiken tot aan de einden der aarde. Of wat hoor je daarin weer klinken? Als Gods heil moet reiken tot aan de einden der aarde? Het zendingsbevel van Jezus. Maar wat kent dat zijn wortels? Wat kent dat zijn roots? En welke belofte?
Abraham.
Belofte aan Abraham. Dus zie je hoe dat dit zeer nauw met elkaar verbonden is. Dus begrijp je waarom dat ik dit derde element er nu ook nog eens ga bijvoegen in Handelingen hoofdstuk 3? Dus als je het vanuit deze invalshoek nu bekijkt, dan zie je, als er gesproken wordt over de beloftes aan Abraham, en dat die beloftes van Abraham nu in vervulling gaan door toedoen van de knecht van de Heer, dan zie je dat daar ook automatisch in vervat ligt, dat er wel degelijk nog een onderdeel is dat nog moet op dat moment in vervulling gaan, namelijk dat dat licht verkondigd wordt aan de volken. En dat er wel degelijk onderdeel uitmaakt van Gods raadsbesluit, van Gods plan. Dus, als ik geloof dat in Handelingen hoofdstuk 3 het tekeningetje, het kader van ons toekomstperspectief, zeg maar dat het daarin vervat ligt, dan maakt ook dit daar een zeer belangrijk onderdeel van uit. En dat zou ik graag willen dat je dat even meeneemt, als we terug die moeilijke passage gaan overdenken, in ja, die moeilijke passage in Handelingen 3, vers 19 tot 24. Daar waren we blijven steken, dacht ik zo de vorige keer. Maar misschien is het nog goed dat we nog even terug gaan naar die andere sheet hier. Dat heb ik in de eerste studie van dit gedeelte in de kijker gezet. Dat we deze passage moeten bekijken in het licht van God die zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob nakomt. Door zijn knecht Jezus die nu verheerlijkt is. En het is vooral dan het laatste stuk dat duidelijk maakt. Hè, u bent de zonen van de profeten. Van een verbond dat God met uw vader heeft gemaakt. Toen hij tot Abraham zei. En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden. Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, hem gezonden om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen. Hier ligt een belangrijk element in om dit tijdsbestek, dat we weer opnieuw gaan overdenken, heb dan berouw en bekering opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen voor het aangezicht van Javé en hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemelen moet opnemen tot op de tijd van het herstel van alle dingen. Hier ligt een belangrijke sleutel in om dit gedeelte te kunnen verstaan. Vandaar dat ik daarmee begonnen ben vanavond. Maar daar straks meer over. Laat ons maar naar die passage gaan. Want vanaf vers 19 komt inderdaad de oproep van Petrus in de boodschap, hè, heb dan berouw en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Maar dan wordt er gesproken van tijden van verkwikking, die komen van het aangezicht van de Heer. Er wordt er gesproken over de voor u voorbestemde Messias Jezus, die gezonden zal worden. Wordt er gesproken over de Messias Jezus, die nu in de hemel moet opgenomen worden, tot op een bepaald moment, de tijd van het herstel van alle dingen. Nu, de meeste uitleggers zien deze tijden, zowel de tijden van verkwikking als de tijd van herstel van alle dingen, als iets dat nog toekomstig is. Dat verbonden is met de voorbestemde Messias Jezus die gezonden moet worden uit de hemel. Maar ik geloof, en ik ben ervan overtuigd, dat dit absoluut niet de betekenis is. Ik heb u de vorige maal ook al erop gewezen dat een belangrijke sleutel om dit te begrijpen, de tijden van de verkwikking, daar ligt dat we die passage dus met de oproep tot bekering gaan vergelijken met de eerste prediking van Petrus in Handelingen hoofdstuk 2 op de Pinksterdag. Als je die twee onder elkaar plaatst, dan ga je zien dat er daar een heel duidelijk patroon in zit. Handelingen 2 vers 38, daar zegt Petrus ook, bekeer u. Dat wordt er wel gesproken over doop, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Maar dan wordt er ook gesproken over vergeving van zonden. En vervolgens wordt er gezegd, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nu, als je dat bekijkt in de oorspronkelijke taal, dan wordt het nog duidelijker. Maar je hebt hier een opbouw die in beide versen gelijklopend is. Er is een oproep tot bekering. Er wordt vergeving van zonden aangereikt, opdat vervolgens er iets gebeurt. In Handelingen 2, de gave van de Heilige Geest ontvangen, en Handelingen hoofdstuk 3, de tijden van verkwikking aanbreken. Dus, daar zit een duidelijk patroon in. Dus hier heb je eigenlijk al een aanwijzing, een eerste aanwijzing, dat die tijden van verkwikking wel eens zouden duiden op de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik denk dat dat een beetje voor zichzelf spreekt, dat in twee boodschappen direct na elkaar, als er opgeroepen wordt om berouw te hebben, om u te bekeren, opdat die zonden zouden worden uitgewist, en dat dat iets met zich meebrengt, het zou al vreemd zijn, moesten dat twee verschillende dingen zijn, of niet? Een tweede duidelijk spoor, die ons helpt om de tijden van verkwikking beter te begrijpen, is hoe dat Lucas spreekt over de komst van de Heilige Geest in zijn evangelie en in het boek De Handelingen. Dan vind je een unieke uitdrukking die je in geen enkel ander evangelie vindt. En dat weet je ondertussen wel, als een evangelieschrijver voor een specifieke uitdrukking kiest, dat hij daar wel een bedoeling mee heeft. Ja, dat dat geen ingeving is van het moment, maar dat hij zijn lezers dan mee in een bepaalde richting stuurt. Dat vinden we ook in Lucas 24, vers 49, waar dat de Jezus zegt tegen zijn discipelen na de opstanding, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, u echter blijft in de stad, totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. Dat is een uitdrukking die alleen in Lucas vindt. In Handeling 1, vers 5 en vers 8 wordt er opnieuw gesproken over de Heilige Geest, en zegt de Jezus, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. En dan staat er verder, maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. Die uitdrukking kracht uit de hoogte, overkleed worden of bekleed worden met de kracht uit de hoogte, of gedoopt worden met de Heilige Geest, zou daarvoor een aanknopingspunt te vinden zijn in het Oude Testament? Dat is de vraag die we altijd bij zoiets moeten stellen. En inderdaad, die is er wel heel duidelijk. Namelijk in Jesaja hoofdstuk 32. Maar wat zo belangrijk is, het is maar in 32 vanaf vers 15, maar het is goed om de ganse samenhang van dat hoofdstuk opnieuw voor de aandacht te hebben. Want als er daar gaat gesproken worden over de Heilige Geest, die uit de hoogte over Gods volk zal komen, dat is dan natuurlijk in een bepaalde samenhang. En die samenhang is, zoals we de vorige keer ook al gezien hebben, hè, toen hebben we het vorig bij stilgestaan, dat Jesaja eerst aankondigt dat Gods volk zal vertrekken uit het land in hun ballingschap. Dus eerst kondigt hij het oordeel aan over Gods volk en wat het gevolg daarvan zal zijn ook voor het land. Het land zal wat voorbrengen? Doornen en distelen. Dat voert ons meteen terug natuurlijk naar Genesis, naar de zondeval. En toen de mens daar in opstand kwam tegen God en zich van God afkeerde, welke dramatische gevolgen dit had voor de ganse schepping. En hier zien we eigenlijk dat de geschiedenis zich herhaalt voor Gods volk, dat leeft in Gods tegenwoordigheid in het beloofde land. Maar daar eindigt het niet mee. Het is natuurlijk een heel droevig oordeel dat hier aangekondigd wordt, maar er zal een keer in komen. Er zal een eind komen aan die ballingschap, er zal een eind komen aan die toestand van doornen en distelen in het land. En als je dat vergelijkt met wat we ook ontdekt hebben in Ezechiël hoofdstuk 37, weet je nog wel, dat hoofdstuk over het dal met de dorre doodsbeenderen, daar werd er ook aangekondigd dat er een einde zou komen aan de ballingschap. En daar zagen we ook dat er een zeer cruciale rol was weggelegd voor de Heilige Geest. Want de beenderen, hè, de profeet Ezekiel moest spreken, de beenderen werden samengevoegd, maar er gebeurde niks. Tot hij sprak en riep dat de Geest van God die beenderen moest doorwaaien en er nieuw leven in kwam. En dan wordt er verder in die passage uiteengezet dat dit is wat God zal doen met zijn volk. Hij zal ze opwekken uit de dood en dan zal hij ze terugvoeren in zijn tegenwoordigheid met alle zegeningen die erbij horen. In oorsprong was het figuurlijk inderdaad bedoeld. En in die passage is het een visioen en het is beeldspraak. Maar in de dagen van de Heer Jezus was dat wel de passage die men letterlijk interpreteerde, doordat uiteindelijk het volk van God, toen dat het teruggekomen was in de ballingschap, geen enkele van die zegeningen had ontvangen, die beloofd waren met de terugkeer. Iedereen dacht van, kijk, als we terugkeren uit de ballingschap, dan wordt dit automatisch ons deel. Ja, dat was zo niet. De Heilige Geest kwam niet. De lang verwachte Messias kwam niet. Gods volk werd niet gereinigd. Geen enkele van de zegeningen hing in vervulling. En toen verklaarden de rabbis in de dagen van de Heer Jezus, kijk, Ezechiël 37, dat moet vooruitwijzen op een letterlijke opstanding uit de dood. Vandaar dat men de opstanding uit de dood en de gave van de Geest van God, dat men die twee dingen samen zag als iets dat je, wat de toekomst betreft, voor Gods volk niet van elkaar kon scheiden. En daarom werd Ezechiël 37 in de dagen van de Heer Jezus letterlijk geïnterpreteerd. Alhoewel dat het inderdaad, zoals dat je zelf aangeeft, in oorsprong, ja, een visioen is en beeldspraak is. Dus, wat we vinden in Ezechiël 37, dat de ommekeer voor Gods volk, de terugkeer uit de ballingschap, de terugkeer tot God en het herstel van het land, dat dit gepaard gaat met de komst van de Heilige Geest, dat is hier ook in Jesaja 32 het geval. Kijk maar in vers 15, totdat over ons uitgestort of uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. En dan zie je dat het land ook zal delen in dit herstel. Dus als Gods volk teruggevoerd wordt tot God, als zij tot leven gewekt worden door de Geest van God, dan zal dit ook gevolgen hebben voor het land. Ja? Dus hier zien we nadrukkelijk dat er gesproken wordt over de Geest uit de hoogte. Ja? En de meeste uitleggers zijn er het roerend over eens dat deze passage de achtergrond vormt voor wat we vinden in Lucas hoofdstuk 24, wanneer dat de Heer Jezus zegt, wacht tot de kracht uit de hoogte komt. Maar het wordt nog interessanter voor ons om de tijden van verkwikking te verstaan als we zien dat er een variant is van Jesaja 32 in de Griekse vertaling die hier een heel andere uitdrukking heeft staan. Ja. Eerst zie je nog hier onderaan de sheet staan en dat die bewoording en die beeldspraak van de herstel terug te vinden is in Jesaja 35. Als je herinnert, dat is de passage die we hebben overdacht, waar alles mee begonnen is, de opwekking, de oprichting van de verlamde, of van de predikingen, handelingen, hoofdstuk 3, dat was Jesaja 35. Daar zie je dezelfde taal, hetzelfde taalgebruik als dit. En dat het land een woestijn is die uiteindelijk door de ingreep van God zal bloeien en zal opnieuw hersteld worden. Ja? We gaan terug naar een toestand van de Hof van Eden. Het herstel treedt in. Maar wat ik nog wil zeggen over Jesaja 32, over die andere variant, is wel zeer interessant voor ons. Er is een Griekse vertaling van het Oude Testament, de Symmachus-versie, die, en dat weet ik nu 100% zeker, die Lucas zeker niet gekend heeft, die Petrus ook niet gekend heeft, omdat ze pas tot stand gekomen is in de 2e eeuw, dus nadat het boek De Handelingen werd geschreven. Maar daar vinden we heel treffend dat er gesproken wordt in Jesaja 32 vers 15, totdat over ons uitgestort wordt, niet de geest uit de hoogte, maar de verkwikking uit de hoogte. In het Grieks, in die vertaling, is dit juist hetzelfde woord als het woord dat we vinden in Handelingen hoofdstuk 3, als het daar over verkwikking gesproken wordt. Dus dat is een vroeg-christelijke vertaling, die vertaling van Symmachus van het Oude Testament, en dat betekent dat er daar toch al heel vroeg heel duidelijk een verband werd gezien tussen de verkwikking uit de hoogte, de geest van God, en de tijden van verkwikking die we vinden in het boek De Handeling. Ja, het is geen overtuigend bewijs natuurlijk, maar nog een extra bevestiging dat er wel degelijk een verband is tussen de geest van God en de tijden van verkwikking, Handelingen, hoofdstuk 3. Dus als we dat even op een rijtje zetten, dan heb ik nog een vierde argument, wat wie dat goed meegeteld heeft, heeft maar drie argumenten geteld tot nu toe. Dus als je kijkt eerst naar die parallele opbouw met Handelingen 2 vers 38, bekering, verheving van zonden, die uitmondt in een haven. Als je dan kijkt naar de achtergrond en de betekenis van Jesaja 32 voor Lucas 24 en Handelingen hoofdstuk 1. En ten derde, als je dan de uitdrukking ontdekt verkwikking uit de hoogte in Jesaja 32 vers 15, dat zijn al drie argumenten. Maar er is ook nog een vierde argument dat ik nog niet getoond heb. En de vorige keer heb je dat niet laten zien. Er is hier ook een tijdsaanduiding die aangeeft dat wat Petrus eigenlijk wil laten zien aan de hand van dat herstel van die verlamde, dat het wel degelijk over een nieuwe tijdsperiode spreekt. Hè? Laten we het nog maar eens lezen. Heb dan berouw en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer, en hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft immers gezegd, een profeet zal Javé uit God doen, uw God doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Naar hem zult u horen overeenkomstig alles wat hij tot u zal spreken, en het zal gebeuren dat elke ziel die niet hoort naar die profeet zal worden uitgeroeid uit het volk, en ook alle profeten van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Ja, welke dagen? De dagen die nu natuurlijk aangebroken zijn. Ik denk dat dat logisch is. Dus als hij spreekt over dagen die nu aangekondigd zijn, dan kan dit moeilijk nog toekomstmuziek zijn, hè? Ik denk dat dat logisch is, als je het in zijn verband leest. Dus ik vind het toch, als je dat samen allemaal op een rijtje zet, eentje ervan is niet overtuigend, maar de vier samen zijn toch een degelijke onderbouwing om te zeggen dat, of dat al wijst, beter gezegd, op de komst en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat met zijn komst, met zijn aanwezigheid, de tijden van verkwikking nu gekomen zijn. Waarom zijn die tijden nu tijden van verkwikking? Wel, geen eenvoudig, omdat nu al van de zegeningen van de toekomstige eeuw iets genoten kan worden. Ja? Nu hebben we al een voorsmaak, een voorproef van wat straks realiteit zal zijn in de volste zin van het woord. En als je gaat kijken in het Nieuwe Testament, dan spreekt Paulus voornamelijk over de Heilige Geest. En vanuit een bepaald oogpunt. Wat zegt hij meestal over de Heilige Geest? Het is een kracht, maar hij spreekt ook nog vaak over een Als ik zeg, de zegeningen van het kunnen nu al genoten worden, het is een soort voorsmaak. Nee, ik denk dat wel. Ik ben zeker als je het ziet dat iedereen het weet, maar jullie zoeken het allemaal te ver. Als ze... Ja, maar... Ja, wacht. Kijk, ik zal het hier laten zien. Hè. Het is een voorsmaak van de toekomstige dag. Kijk eens wat Paulus spreekt over de Heilige Geest. Ja. Begrijp je dat ik naartoe wil? Hij zegt in 2 Korinthe 1, hè, dat is een tekst dat ik hier al vaak geciteerd heb in deze overdenking. Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in hem is het ja. En daarom is ook door hem het amen, tot heerlijkheid van God door ons. Hij nu die ons met u bevestigt in Christus en ons heeft gezalfd, is God. En dan staat er, die ons ook verzegelt en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Dus zie je, het onderpand is een voorsmaak, zeg maar. Een voorsmaak van wat er nog komen gaat. Het is een onderpand in die zin dat het ons ook de zekerheid heeft dat we straks een erfdeel zullen hebben in die toekomstige dag. Ja. Dus de tijden van verkwikking geven de volgende verkwikkende zegeningen. Je hebt niet alleen volkomen vergeving, je ontvangt de Heilige Geest die jouw onderpand is van een toekomstig erfdeel in de toekomstige dag. Dus zie je wat er bedoeld wordt met onderpand? Het geeft jou de zekerheid dat je deel hebt wanneer dat het volkomen herstel zal aanbreken in die toekomstige dag, dat daar voor jou een erfdeel is weggelegd. Dat is mooi, als je dat bekijkt vanuit dat oogpunt. Inderdaad, dat is wat je bedoelt. In Efeziërs hoofdstuk 1 wordt dat ook zo gezegd. In vers 9 beginnen we te lezen, daar hij ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. Dat evangelie was een verborgenheid en de rijkdom van het evangelie is in de raadsbesluiten van God niet gekend geweest tot op de dag dat het evangelie uiteindelijk openbaar werd. Hè, daar gaat het over. Daar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt naar zijn welbehagen. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden. En wat is het dan Gods voornemen? Wel, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen. In Christus. In hem, en wie wij ook, zie je, erfgenamen zijn geworden. Wij hebben dat deel aan. Ja? En dan wordt er verder gezegd, ik heb een stuk overgeslagen, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt, in wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord, en wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. Zie je, en daar wordt het opnieuw herhaald, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. Dus waar de erfenis voor Gods volk in het Oude Testament wel degelijk het beloofde land was, zie je dat onze erfenis, ons erfdeel, ligt in die toekomstige dag, in die schepping die zal vernieuwd worden. Ja? Daar is onze erfenis. Daarin hebben wij een erfdeel met elkaar. Dat wordt er natuurlijk niet bedoeld een letterlijk stukje grond, want straks zullen we met de Heer Jezus samen regeren. Ja? Maar onze hoop, onze erfenis ligt daar. Dus zie, het is in die context ook dat de Heilige Geest gezien wordt als een onderpand, een voorsmaak, die ons zekerheid heeft dat we zullen deel hebben aan de volle zegeningen van de toekomstige dag. Dus er wordt hier verder gesproken, hè, heb dan berouw en bekeer je opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer, hè, tot hier zijn we geraakt. En dan wordt er gezegd, en hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot, voorlopig tot daar. Dus, wat kunnen we hier leren, dat tijdens die tijden van verkwikking, die komen van het aangezicht van de Heer, dat tijdens die tijden van verkwikking, Messias Jezus in de hemel moet opgenomen worden tot op een bestemde tijd. Als ik correct lees. Ja? Ik denk dat het wel belangrijk is om dat te onderstrepen. Want deze passage wijst dus vooruit naar de verschijning van Jezus Christus op de komende dag. Hè? Dat mag ik toch zo zeggen. Maar in het hele boek De Handelingen is dit een unieke passage. Nergens wordt er zo nadrukkelijk over Jezus' verschijning gesproken. Ja, er wordt wel in andere context bijvoorbeeld gezegd in Handelingen 1 vers 11. Hè? Want ja, tegen Jezus ten hemel vaart, dan zeggen de engelen tegen de apostelen, die daar staan natuurlijk te turen. Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus daar zie je dat er gesproken wordt over een dag waarop Jezus terug op deze aarde zal verschijnen. Maar er wordt er niet direct over de verschijning zelf gesproken. Er wordt alleen gesproken dat hij zoals hij heen gegaan is, zal terugkeren. En anderzijds zijn er twee passages in Handelingen 10, vers 42 en vers 43, en ook Handelingen 17, maar die heb ik niet terug opgenomen, omdat ik die ondertussen al 10 keer gezien heb, denk ik. Die spreken over het feit dat de Heer Jezus door God is aangesteld als de rechter van levenden en doden. Dat straks op het komende oordeel Jezus de rechter is die allen zal oordelen, levenden en doden. Ja? Ook daar wordt er indirect gewezen naar die toekomstige dag, de dag van het oordeel, hè, die hier op aarde zal plaatsgrijpen. Maar ook dat is slechts maar indirect. Alleen deze passage hier, in Handelingen hoofdstuk 3, spreekt dat de voorbestemde Messias Jezus uit de hemel zal gezonden worden. Vandaar, als er hier gesproken wordt, en ondertussen kent u Lucas zijn taalgebruik, die de hemel moet opnemen. Ja, moeten, heb ik al vaak gezegd. Lucas spreekt graag over moeten, waarom? De vervulling van de schrift, en dat het een goddelijke noodzakelijkheid is dat dit gebeurt. Of anders gezegd, als er hier gesproken wordt, dat Messias Jezus in de hemel moet opgenomen worden, dan betekent dit dat het wel een belangrijk onderdeel is van dat herstelplan van God. Dus het is in elk geval niet zo, hè, als je het hier zo leest, dat wanneer men zou gehoor geven aan Petrus' prediking hier in de tempel, dat Messias Jezus meteen uit de hemel terugkomt. Dat kan niet. Hè? Waarom kan dat niet? Wel, omdat hij in de hemel moet opgenomen worden tot op een bepaald moment. Dus tijdens zijn opname in de hemel, tijdens zijn zitten in de troon, zullen er belangrijke dingen gebeuren. Die moeten gebeuren. Wat denkt u dat er zou moeten gebeuren? Wat zou er zich nu moeten voltrekken in Gods herstelplan, terwijl Messias Jezus opgenomen is in de troon van God? Inderdaad, hè? Daarom heb ik ook mijn inleiding gemaakt en daarop gewezen. Ja, dat is wat de Heer Jezus ook al had aangekondigd. Hè? Bijna dezelfde bewoording als in Handelingen 26 bij Paulus. Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En nu in zijn naam bekering tot verheving van zonde moest worden gepredikt aan alle volken. Dus, lieve vrienden, zie je nu waarom dat Messias Jezus in de hemel moet opgenomen worden? Omdat juist tijdens die periode er moet gepredikt worden aan alle volken. Let weer erom op de bewoording. Dus zie je de goddelijke noodzaak, zie je hoe belangrijk dat dit is in Gods herstelplan. En dat is ook wat er op gewezen wordt in de boodschap zelf in Handelingen 3 vers 25 en vers 26. Dat er wel degelijk tijdens die periode iets moet gebeuren. Er wordt gezegd, u bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt, toen hij tot Abraham zei, en in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden. Ja, dan is dat het moment waarop dat het moet gebeuren, hè? Maar er ligt hier nog een duidelijke aanwijzing, in de zin die er volgt. Vind je het niet aanknopingspunt? Dat er wel degelijk nu een periode aangebroken is, dat er moet naar de volkeren gegaan worden? Nee? Ik zal u helpen. Tot u in de eerste plaats heeft God Ja, maar wie moet er dan in de tweede plaats gehaald worden? Zie je? Je leest dat zo snel over, hè? Dus begrijp je ook waarom dat het onmogelijk zou kunnen zijn dat wanneer het Joodse volk hier deze prediking van Petrus positief beantwoordt en massaal tot bekering komt, zou dan de Messias terugkomen uit de hemel? Natuurlijk niet. Want hij moet opgenomen worden voor de volgende stap. En de volgende stap is dat er naar de heidenen gegaan wordt. Ja? Ik denk dat het heel belangrijk is, he, om dat te zien in die passage. Het maakt onderdeel uit van het grote plan. Dus om we nog een beetje stil te staan nu bij de tijd van het herstel van alle dingen. Want he, zoals ik al aangaf, de meesten zien de tijden van verkwikking en de tijd van het herstel van alle dingen als één en hetzelfde. Nu, als er gesproken wordt over het herstel van alle dingen, dan word je in de grondtekst die vertaald is met herstel, kom je alles tegen in Handelingen, hoofdstuk 1, namelijk in vers 6. Bij die bewuste vraag, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? En daar hebt u de werkwoordvorm van het woordje herstel, dat hier vervat ligt in het herstel van alle dingen. Nu, wat duidt dat oorspronkelijk op? Als je in een Grieks Oud Testament kijkt, en datzelfde woord ga je altijd terugvinden voor het herstel van Israël in het land door Yahweh. En zoals we het al zo vaak gelezen hebben in de profetische boeken, hè? God spreekt over een terugkeer, over het land dat hersteld wordt. Het is in die context dat je het moet zien. Maar nu wordt er gesproken over de tijd van het herstel van alle dingen. En niet van het koninkrijk van Israël, maar het herstel van alle dingen. Wel, dan duidt dit natuurlijk op een algeheel herstel van de totale schepping. Ja? Een universeel herstel. En niet zozeer op een herstel van het koninkrijk Israël, waar de apostelen in het begin altijd maar moesten terug aan denken. Maar wordt er hier nu gesproken over een algeheel herstel van de schepping. Het is belangrijk ook om te zien en dat die gaat over een bepaald moment. De tijd van het herstel van alle dingen is geen bepaald moment, maar het gaat over een tijdsperiode. Een periode waarin alles hersteld wordt, en waarna, als alles hersteld is, een nieuwe tijd aanbreekt. Ja? Dus het duidt eigenlijk op de laatste fase van de tijd zoals we hem nu kennen, voordat de eeuwigheid aanbreekt en de dingen eigenlijk totaal vernieuwd, veranderd en onverhankelijk zijn, onaantastbaar zijn. Het einde. Ja. Het is de laatste, allerlaatste fase. Nu, om dat goed te begrijpen, want u hebt inderdaad al gezien, ik heb dat de vorige keer ook al getoond, je kan hier vertalen, hè, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, of ik kan hier ook vertalen tot na de tijd van het herstel van alle dingen. Meerdere uitleggers zijn het erover eens dat het hier wel eens de beste oplossing is om tot na de tijd te vertalen, omdat er al in de boekhandelingen op een andere plaats, waar dat diezelfde combinatie voorkomt, ook daar tot na vertaald wordt. Dus vind ik het ook beter om het ook zo te begrijpen, tot na de tijd van het herstel van alle dingen. Vooral als je ziet dat die tijd van het herstel van alle dingen de periode is, die laatste periode die vooraf gaat aan het einde. Waarom ben ik daar zo van overtuigd? Wel, herinner u, we hebben al stilgestaan bij 1 Korinthe hoofdstuk 15, hè, toen we nadachten over de superieure kosmische heerschappij van de Heer Jezus, hebben we stilgestaan bij die passage. En daar vind je net hetzelfde. Ik zal u dat proberen aan te tonen. Dat is 1 Korinthe 15 vers 22, en daar had het over de opstanding. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder is een eigen orde of rangorde, hè? Daar heb je het al. Christus als eersteling. En daarna, die van Christus zijn, bij zijn verschijning, of bij zijn komst. Dus zie je, hè, die tweedeling, die ik al heel de tijd heb laten zien, het verband tussen Jezus' opstanding En de algehele opstanding wordt hier ook weer heel duidelijk gezien. Natuurlijk alleen maar vanuit het oogpunt van zij die zullen leven met Christus. Hè? Er wordt hier niet gesproken over de anderen. Daar had het hier ook niet over. En wat wordt er dan gezegd? Daarna, dus na die verschijning, na die opstanding van allen die bij Christus horen, daarna is het einde. Zie je? Dat zorgt dat er een periode, een tijdsperiode afgesloten is. En er wordt verder gezegd, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Wanneer gebeurt het? Wel, wanneer hij alle overheid en alle gezag en krachten niet gedaan heeft. We lezen verder, kom ik straks op terug. Want, nu wordt nader verklaard, hij moet aanhoudend regeren, of hij moet regeren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Dus zie je, bij de verschijning heb je natuurlijk de opstanding, en die opstanding luidt het einde in. Daarna komt er een andere fase. Dus dat betekent dat de Heer Jezus nu moet blijven regeren, niet alleen om zijn vijanden te onderwerpen, alle tegenstand tegen hem moet gebroken worden, maar het is ook dezelfde periode waarin het evangelie de wereld rondgaat. Dus zie je, je hebt die twee zaken lopen gelijk. En wanneer dat hij dan terugkomt bij zijn verschijning, die opstanding dan een feit is, dan is die fase van zijn regering, van zijn heerschappij, ten einde. Want dan komt ook het einde. En dat vinden we hier aan het, in het laatste stukje, want hij moet regeren, hebben we gezien, totdat alle vijanden aan zijn voeten worden gelegd. Daarna is het einde, volgt erop, opdat God alles in allen zou zijn. Zie je dat? Dus, ik geloof dat hier ook heel duidelijk gezien wordt dat Jezus' regeringsperiode, de tijden van herstel, dat die eindigen met zijn verschijning. Opstanding is het laatste wapenfeit, zeg maar, en dan breekt de voleinding aan. Dus de tijden van herstel, die komen eigenlijk overeen met de tijden waarin de Messias Jezus regeert vanuit de hemel, hebben we gezien, in Handelingen 3. En daarna volgt het einde, en zoals we het hier zien, de volmaakte eeuwigheid toestand.
Is straks dan varieer met de Heer Jezus, moeten ze dan niet meer passen, hè? Wanneer dat het ons nog niet wil? Dat is echt vast. Want de Heer regeert dan eigenlijk constant vanuit de hemel door zijn volk. En wat toen verschijnt, ja, dan wordt het eigenlijk overgegeven aan de Vader.
Ja, maar dat betekent niet dat zijn regering ophoudt. Er breekt gewoon een andere fase aan. Die regering, wat hier onderstreept wordt, is de regeringsperiode waarin dat hij alles aan zijn voeten onderwerpt. Zijn heerschappij wordt nu nog betwist. Ja?
Nee.
Nu, ja inderdaad. Maar dit gaat door tot aan het einde. En dan is er eigenlijk het volledige herstel. En wanneer alles hersteld is, wanneer er alles terug in harmonie is, dan zal de Heer Jezus de schepping teruggeven aan de Vader. Dus je moet het uit het oogpunt bekijken van Adam, zijn val bracht alles, hij sleurde alles mee in zijn val. En de ganse schepping was erdoor uiteindelijk aangetast. Maar dan komt de Heer Jezus, die gaat alles terug herstellen en die heeft het herstelde terug aan de Vader. Dus je moet daarin de omgekeerde beweging zien.
Maar Jezus blijft dan ook koning. Dat is een
absoluut. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Er komt geen einde aan zijn heerschappij, maar aan die fase waarin dat hij in zijn regering alles onderwerpt, alles herstelt, waarin dat uiteindelijk het evangelie rondgaat over de ganse schepping, dat vernieuwende werk van de geest gebeurt, die fase van zijn regering kent natuurlijk een einde wanneer dat alles hersteld is. En dat onderdeel is dan afgelopen. En dan breekt het einde. Telos is nadrukkelijk het einde aan. Dat betekent, dan breekt de eeuwigheidstoestand aan. En natuurlijk zal de Heer Jezus ook regeren in de eeuwigheid. En wij met hem. Maar niet zoals dat dan nu gebeurt. Hè? Dat is een bepaalde fase van zijn regering. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus zie je nu waarom dat de tijd van het herstel van alle dingen, dat dat het universele herstel is van de hele schepping, en dat met de tijd van het herstel van alle dingen, dat dan weer geen moment aangeduid wordt, maar een tijdsperiode die dan zal uitmonden in het einde. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, een volledig herstelde schepping, zoals het voordien was, maar veel mooier en veel heerlijker. Dus, samengevat, en dan zijn we aan het einde van de studie, met de uitstorting van de Heilige Geest. En hoe moet je dat vers begrijpen? Met de uitstorting van de Geest zijn de vernieuwde tijden van de verkwikking begonnen. En die tijden van de verkwikking, het begin dat we van het genieten van die zegeningen, van die toekomstige tijd, is eigenlijk het begin van het herstel van alle dingen. En die tijden van de verkwikking leiden het herstel van alle dingen in. Daarmee is een begin gemaakt. Het is niet 100% hetzelfde, ik hoop dat je dat ziet. Die tijden van de verkwikking slaat op het feit dat we nu al die zegeningen van de toekomstige dag al kunnen genieten, in beginsel. Maar dat leidt een herstelfase in. Ja? En die herstelfase, die is tot op de Messias Jezus, die in heerlijkheid zal verschijnen, en dan zal de volleinding aanbreken. Een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont. Dit is, zegt Petrus, wat God door de mond van zijn heilige profeten al van oudsher over gesproken heeft. Ja. Aan een beginsel kan je dit al eigenlijk herleiden tot de belofte die God heeft gemaakt aan Eva, dat uit haar een zaad zou geboren worden, dat de slang de kop zou vermorselen, die de heerschappij van de tegenstander tot een einde ging brengen en die alles terug ging herstellen. Dat was de hoop toch, die de mensen van meet af aan hadden. Hè? De papa van Noach, die zag uit naar hij die zou komen, die ervoor zou zorgen hè, dat de doornen en de distelen van de aarde terug zouden weggenomen worden, dat er weer herstel zou zijn. Dus, zie je, dat de apostelen zien dat de profeten van meet af aan eigenlijk deze dingen al hebben gezien. Natuurlijk in beginsel, maar ze zijn er wel. En ze worden stelselmatig in de schrift ontvangen. En als je het zo bekijkt, dan zie je dat in Handelingen hoofdstuk 2, ook daar, Petrus op de Pinksterdag, al gesproken heeft over die tijdsperiode, de tijden van verkwikking, die zouden leiden tot de tijd van het herstel van alle dingen. Daar heeft Petrus al over gesproken door de mond, door de profeet Joël beter gezegd te citeren. En wanneer de Heilige Geest uitgestort is, dan zegt hij, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dan heb ik heel die tussenzin weggelaten, omdat je dan meteen kunt zien, voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt. Dus hier vind je ook de tijdsperiode aangeduid. Met de uitstorting van de Heilige Geest breken de laatste dagen aan, en dat gebeurt allemaal voordat die grote en luisterrijke dag van de Heer komt. Voordat de verschijning van de Heer Jezus en feit is. Dus zie je, datzelfde tijdsbestek heb je ook hier.